Welkom bij de Koesterfabriek. Wij zijn Stien en Myrthe en gaan hier in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen rond hoogsensitiviteit en zelfzorg. Ons doel? Jou helpen in het schrijven van jouw eigen handleiding om goed voor jezelf te kunnen zorgen. Deze podcast is hoe wij hem zelf het liefst luisteren. Gezellige sfeer, aangenaam geluid, veel tips en niet te veel koetjes en kalfjes.
Vandaag praten we met Bieke Geene. Geef haar een micro en ze kan je het komende uur zonder veel moeite boeien. We hoefden niet veel vragen te stellen. Bieke is een vat vol kennis en ervaring als het gaat over hoogsensitiviteit en ouderschap. In deze aflevering hebben we het over hoe het is om kinderen op te voeden als HSP. De uitdagingen en mooie kanten. Ook deelt Bieke heel veel van haar eigen methodes om de opvoeding van haar hoogsensitieve zoon vlot te laten verlopen. Een heel belangrijk thema, zorg vooral dat je jezelf als ouder niet vergeet. Want pas als jij je goed voelt, kan je er zijn voor jouw hoogsensitief kind. Het thema zelfzorg verdient dus ook in deze aflevering uitgebreid haar plek. Geniet ervan. We zitten hier in het rustige geel bij Bieke thuis met haar lieve en mooie hond Rafke aan ons voeten. Mm-hmm. Merci Bieke dat we hier mochten langskomen.
Ja, leuk dat jullie gekomen zijn. Ja.
Op de eerste dag van de zomervakantie. Hè?
Ja, toch wel. Hè?
Het is al een hectische ochtend geweest, zeg ik.
Het is de eerste dag dat ze ook op kampje gingen. Hè? Dagkampje, hè? Nachtkampje is echt altijd niet voor tuur. En we gaan dat ook niet pushen. Maar het was, ik moet ook werken. Hè? Dus ze moeten zo wel eens af en toe een weekje op kamp. En ja. Dat is moeilijk. Maar het is goed gegaan. Ik heb hem rustig kunnen afzetten. Maar ja, met alles wat je weet en hoe je dat kan aanpakken, lukt dat ook gewoon eigenlijk heel vlot hoor. Ondanks de angst en de spanning en de weerstand is dat toch heel vlot gelukt.
Gelukt, oké. Okay. Ja. Goed om te horen. En je ziet er ondertussen ook heel rustig uit.
Ik kan goed schakelen. Ondertussen,
belangrijk.
Na zoveel jaren.
Belangrijk. Nee.
Ik ben er helemaal voor jullie.
Oké, top. Ja, en dat is ook waar we het vandaag een beetje gaan over hebben. Hè. Zo, HSP en ouderschap is het thema natuurlijk van de aflevering. En daarbinnen toch ook als rode draad hoe dat we dan goed voor onszelf kunnen zorgen als ouder. Mm-hmm. Maar daar straks meer over. Maar misschien toch eerst iets over jou, voor wie dat jou nog niet zou kennen. Mm-hmm. Bieke Geene van hoogsensitief ouderschap.
Oh ja, waar begin ik? Hè? Ik ben sowieso therapeute. Hè? Dus ik heb eerst theater gedaan. Mm-hmm. Dat is iets wat nog niet iedereen van mij weet. En dan was zo het moment, de splitsing van, wat ga je nu nog verder studeren? Nu, ik ben van Geel. We zijn redelijk bekend en befaamd voor onze gezinsverpleging en ook onze grote psychiatrie hier. We hebben ook heel veel bijzondere doelgroepen hier op dit grondgebied in Geel. Dus dat is altijd wel zo mijn passie geweest om mensen te kunnen helpen. Dus is voor mij echt een kruispunt geweest van, ga ik verder in theater of ga ik voor psychologie gaan? En tot iemand zei, maar je kunt die twee combineren. En ik had er nog nooit van gehoord. Dat kon natuurlijk ook nog niet in België. Hè. Dat moest ze dan in Nederland gaan doen. Dus dan in Nederland ingangsexamens gaan doen. En dan ben ik daar gestart met mijn vierjarige opleiding dramatherapie. Of creatieve therapie, afstuderen richting drama noemen ze dat dan. Dus ja, zo ben ik ook afgestudeerd. Dus dat is dat is echt wel mijn basisachtergrond, zal ik maar zeggen. Dat heeft mij kwinnewaard gevormd. Zowel het studeren in Nederland, dat moet ik er ook wel bij toevoegen. Als gewoon die studie te mogen doen. Waardoor dat ik altijd mensen heb kunnen helpen met volle passie. Dus, uiteindelijk gebruikte ik toen al theatertechnieken om mensen te helpen, waardoor het niet altijd praten was, maar ook heel veel ervaren en voelen en emoties kwamen er ook heel sterk in aan bod. Dus dat is mijn basis eigenlijk. Hè. Ja. En dan ben ik daar nog verder in gegroeid hoor. Ik heb nog heel veel andere studies gedaan verdiept eigenlijk. Mm-hmm. Hè. Zoals dat wij hoogsensitieven dat heel leuk vinden om te doen.
Herkenbaar, ja.
Ja, dus ja, dat is met een achtergrond.
En is het dan van daaruit het feit dat die dramatherapie dan net heel goed is om te voelen, te ervaren, mm-hmm. dat je zo bij de specialisatie hoogsensitiviteit bent terechtgekomen? Of hoe is dat dan gekomen?
Nee, helemaal niet. Hoe is dat gekomen? Dat heeft wel echt met ouderschap te maken. Dus ja, ik heb in instellingen gewerkt en zo als therapeut, maar ik ben ook heel snel zelfstandig begonnen in bijberoep. Ik heb heel lang mijn eigen praktijk in mijn tuin gehad, waar ik dan mensen individueel zag. Maar hoogsensitiviteit is pas in mijn leven gekomen toen Tuur geboren is.
Is Tuur de jongste?
Nee, de oudste.
Ah, de oudste.
Ja, okay. Dit is het eerste. Dus vanaf als een Tuur geboren is. En ik wist eigenlijk helemaal nog niks over hoogsensitiviteit in mijn opleiding bijvoorbeeld, of in al mijn opleidingen. En ik heb er toch heel wat gedaan, is dat ook nooit ter sprake gekomen. Nochtans, als ik ga terugkijken, de dingen waar ik, ze noemden dat zo POP, persoonlijk ontwikkelingsplan. Ik heb die ook allemaal teruggevonden bij de verhuis. Aan welke punten dat ik allemaal gewerkt heb, dat is puur mijn hoogsensitiviteit waar ik in vastliep. Maar dat werd zo niet benoemd. Enkele de stoornissen, zal ik maar zeggen, of de DSM-problematieken, de Bijbel die wij hanteren in de hulpverlening, dat kwam aan bod, maar hoogsensitiviteit nooit. Dus ik wist dat ook niet. Tot dat duur geboren is. Toen wist ik het nog niet. Maar er was duidelijk iets mis met onze tuur. Of zo ervaarden wij dat toen. En ik weet nog, dat was heel moeilijk hoor. Hij is ook prematuur geboren. Heel veel huilen. Hij wou ook nooit alleen slapen. Was eigenlijk altijd maar rustig als je die aan het dragen waart. Echt in een draagzak. En dan is Fran ook gekomen. Veel sneller dan verwacht. Ook totaal niet gepland. Eigenlijk zelfs niet. Ja, gewenst is een heel zware uitdrukking, maar omdat mijn tuur zo moeilijk was, had ik gezegd van man, ik kan zo geen tweede niet meer aan. Dan mogen mij direct in de psychiatrie gaan steken. Dus Fran stond niet op de agenda. En ik denk dat tuur maar 6 maanden oud was en ik was zwanger van Fran. Dus dat was even heel heftig. Maar Fran was zo niet. Fran was eigenlijk echt een heel toffe baby. Zo'n baby, zoals al mijn vriendinnen een baby hadden. Mm-hmm. Die sliep goed door, die at goed, die was altijd content. En tuur niet. En dat werd eigenlijk altijd maar erger en erger. En mijn man zat toen nog in het leger. Dus was soms enkele maanden ook weg van huis. En dan stond ik er alleen voor met 2 hele kleine kindjes. En ik weet nog, toen hij naar Congo vertrok, zei hij... Toen gingen we 4 maanden naar Congo. Goh, zo'n tuur. Kun je die al therapie laten volgen of zo? Want die was toen 2,5 jaar. Naar school gaan was ook echt een ramp. Ik zeg, ja, waarom? Ja, dat is zo precies wat je de wereld op zijn schouders draagt. En ja, bij ons Fran is het helemaal anders. Dus met ons Fran te zien hadden we zoiets van... Maar er is iets mis met zijn tuur. Pas op, ik heb heel lang gedacht dat dat mij lag. Ik was een slechte ouder, ik kon het niet. Maar bij ons Fran deed ik juist hetzelfde. Dus ja, het zat hem dan ineens toch bij zijn tuur. En toen hij naar Congo ging, ben ik eigenlijk gaan beginnen te zoeken van... Wat is er eigenlijk mis? En dan ben ik voor de eerste keer op de term of het kenmerk hoogsensitiviteit gebotst. Ben ik mij enorm hard gaan inlezen in de vakliteratuur die daar toen al over bestond. Ja, en dat was eigenlijk gewoon constant check. Ja, dat is het. Dat is er hier aan de hand. En dan heb ik mij ingeschreven voor een reeks lezingen daarover. Heb ik wel gewacht tot mijn man terug was in Congo, want ik had wel zoiets van, oké, hij moet dit ook wel weten, hè, wat er hier eigenlijk aan de hand is met ons kind, want we moeten hem samen leren begrijpen, of kunnen lezen, noemde ik dat ook wel heel vaak. En dan is hij teruggekomen van Congo, zijn we naar die eerste lezing geweest, en ik weet nog, wij kwamen buiten, en ik had echt zoiets van, oh yes, we hebben het gevonden. Het was enerzijds heel confronterend, anderzijds was het zo van, oké, dat komt hier wel goed, het heeft een naam gekregen, en... Voordat ik de auto instapte, zei ik, want mijn man praat amper, die is zeer zuinig met woorden, ik kan het misschien beter zo zeggen. En ik zei nog, wat vond er nu van, want hij was heel stil. Ja, zei hij, ging dat wel over onze tuur? En ik zei, ja, natuurlijk. Ik zeg, allee, dat was toch overduidelijk? Hij zei, ja, maar volgens mij heb ik er zo 2 thuis rondlopen. En dat is echt waar... Echt, ook al had ik er al keiveel over gelezen, dat was echt het eerste moment dat ik dacht, echt? En ik ben in een auto gestapt en ik heb heel, want ik ben een beelddenker, hè, de meeste hoogsensitieve personen, ik zag gewoon heel die PowerPoint voor mij terugkomen van die avond en elke slide terugkomen en ik dacht, oh ja, inderdaad, ja, ik heb dat ook, ik was ook zo als kind of ja. Ik had dat ook of ik heb daar nu ook nog last van. En ik ben heel die autorit ben ik stil geweest en ik weet nog wel, in die autorit, dat was heel confronterend, vooral omdat ik dacht, oh shit, ik heb mijn kind dit aangedaan. Mm-hmm. En dat was heel heftig wel om te voelen. Maar dan ben ik wel in een stroomversnelling gegaan. Dan is eigenlijk de zoektocht rond het kenmerk in een soort van parallel gegeven gegaan. Namelijk van hoe zit dat bij mijn kind, hoe zit dat bij mij. Maar dan kwam er zelfs nog een derde een luik aan. Want ineens begon dat duidelijk te worden dat, ja, ik zal maar zeggen, 80% van de cliënten die bij mij kwamen, ja, dat die daar ook wel eens last door konden ervaren. Ja. Dus dan is het een stroomversnelling geweest van ontdekken en heel hard ontdekken. Hè? Want ik vond zelf in die tijd de literatuur die er bestond van Elaine Erin bijvoorbeeld heel goed als vakliteratuur. Maar godverdikke, heel confronterend om zelf te lezen. Ja. Mijn eigen in het achterhoofd. En ja, dan ik kreeg heel vaak zo het gevoel van, oh mijn god, komt dit eigenlijk nog wel goed? Dit is wel echt iets heel lastig om te hebben. En je kunt er godverdomme heel veel problemen door krijgen. Ja. Dus die angst heb ik ook wel gevoeld. Maar hoogsensitiviteit is sindsdien in mijn leven gekomen. Ah, ja. En dan, omdat er zo weinig over bestond, concreet, in het stukje waar ik mee bedoel van, hoe gaat het er dan mee om? Ja, dan ben ik heel, heel, heel hard gaan experimenteren en gaan onderzoeken van wat helpt ons. En ik denk het grootste of het belangrijkste stuk in dat deel was vooral van wat haalt ons neer? En door dat te weten te komen van wat haalt ons uit evenwicht, was het veel makkelijker om dan te gaan vinden wat houdt ons dan wel in evenwicht of wat haalt ons terug in evenwicht of ja, waar zijn de valkuilen, waar moeten we toch wel extra attent voor zijn, waardoor dat we dat niet per se moeten gaan vermijden, maar dan zijn er wel randvoorwaarden waar je rekening mee kunt houden. Eigenlijk vanuit mijn professionele achtergrond heb ik dat niet. Het is echt door het ja, te ontdekken
ja,
en te denken om. Ja, en eigenlijk met de focus op je kind, hè.
Ja, er zelf allemaal doorgaan. Ja. En dan, dat is eigenlijk wat je nu aan het telen bent dan
ja,
ook.
Ja, dat klopt. En ook gewoon die focus op je kind. Je ziet je kind ongelukkig zijn, je ziet je kind spartelen. Ja. En dan denk je als ouder, zeker als hoogsensitieve ouder, die ook constant verder denkt en zich zorgen maakt, hoe kan ik hier mijn kind terug ja, wat gelukkiger zien? Hè? Want dat is hetgeen wat het ergste is voor een ouder. Hè? Je ziet je kind ziek of ongelukkig, dat is allebei verschrikkelijk. Hè? Mm. Dus dat zagen we echt wel bij als een tuur. Ja, en dat wilde niet als ouder. Dat maakt u zelf super ongelukkig. En zo is eigenlijk die bal aan het rollen gegaan. Maar dat is ook een hele zwaar, want dat zie ik heel veel hoogsensitieve ouders doen. Hè. Ze ontdekken het pas wanneer hun kind hoogsensitief is. Mm. En die focus, maar zelfs als ze het weten, hè, die focus ligt zo hard op die kinderen en dat ontprikkelen bij die kinderen en dat welzijn bij die kinderen. En ze vergeten hun eigen volledig, waardoor dat het ook weer helemaal misloopt. Want een hoogsensitief kind neemt alles over van stress.
Ja.
Dus als die een hoogsensitieve ouder niet genoeg voor zichzelf zorgt, maar eigenlijk niet goed voor zichzelf zorgt om zo hard voor dat kind te zorgen, dan gaat hij uit balans. En dan gaat dat kind eigenlijk mee uit balans. En dan zegt die een hoogsensitieve ouder, maar hoe kan dat nu? Want ik doe al die dingen en ik hou daar rekening mee. Maar ja, een hoogsensitief kind is een spiegel. Hè. Die nemen alles sowieso ten eerste over. En aan de andere kant is dat een spiegel. Hè.
Ja.
Dus ja, dan loopt het weer mis. Dus dat is ook sowieso hetgeen dat ik tegen hoogsensitieve ouders zeg. Mannetjes, het is keigoed dat je aan de hoogsensitiviteit van je kind werkt. Maar leert die van je eigen ook goed kennen. Hè. En leert daar zelf ook mee omgaan. En dat stukje kan je ook gewoon het mooiste voorbeeld zijn voor je kind.
Ja, ja.
Die zoekt veel te veel aan het babbelen. Hè.
Ja. Nee. Ik was eigenlijk net aan het denken, een vraag die we u wouden stellen, ging er eigenlijk net daarover?
Ja, ik denk dat veel mensen zich afvragen, die hoogsensitief zijn en misschien ook niet hoogsensitief zijn, van al die extra prikkels in huis, ga ik dat wel aankunnen? Mm-hmm. Zo'n extra menske dat zoveel zorg nodig heeft en zoveel aandacht vraagt, is dat wel voor mij weggelegd? Ben ik daar niet te gevoelig voor al die dingen die erbij komen kijken?
Goh ja, het is wel heel intens. Ik moet eerlijk zeggen, ik vergelijk ouderschap wel heel vaak met zo wat de next level in je hoogsensitiviteit. Mm-hmm. Als je gewoon naar het gamen kijkt, hè, dat is echt wel een volgende level en echt niet een makkelijkere level. Hè. Meestal groeide in levels. Ik moet ook toegeven dat mijn eigen hoogsensitiviteit ook nog nooit zo hard voelbaar is geweest dan toen.
Ja.
Om door die prikkels, hè, als een tuur was een huilbaby, plus hormonaal, het is echt een rollercoaster, hè, vanaf dat je zwanger bent, tot zelfs een hele tijd daarna. Het rooskleurige verhaal waar mijn vriendinnen het altijd over had, van ik ben graag zwanger en ik vind bevallen ook zelfs nog leuk, dat was het niet. De babytijd, ik vond dat ook helemaal niet leuk. Het kan leuk zijn, hè. Pas op, versta me niet verkeerd. En ik denk wel dat het mogelijk is als je het op voorhand weet. En jullie weten het al op voorhand. Je hebt daarin echt wel heel veel in handen om je daar ook veel beter op te kunnen voorbereiden. Wat ik bijvoorbeeld nu weet, had ik dat toen kunnen toepassen, dan had onze start ook heel anders geweest.
Ja.
Dus ik denk wel dat het mogelijk is. En aan de andere kant, als je in het leven twijfelt over hele belangrijke keuzes, wat mij heel hard heeft geholpen de laatste jaren al, hè, want we zijn echt twijfelkonten, hè, omdat we heel goed de risicoanalyses kunnen maken. En we gaan daarin veel sneller geneigd zijn om naar het negatieve te gaan en naar de doemscenario's. Maar als je dat doorhebt, als hoogsensitieve dat je brein zo werkt, dan kun je ook wel heel bewust zijn over dat denken en ook wel op zoek gaan naar de what's in it for me. En in dat stukje zit gewoon, kinderen krijgen, het is geen makkelijke rit, maar je krijgt er zoveel liefde van. En dat is zo het onvoorwaardelijke, hè, dat is heel diep, dat is heel betekenisvol. En dat is iets wat wij als hoogsensitieve ook echt doorfloreren. We zijn ook super empathisch, dus ik geloof er ook in hoe moeilijk dat het ouderschap ook is voor een hoogsensitieve ouder. Mm. Wij zijn daar keigoed, hè? Allee, laten we daar echt duidelijk in zijn. Wij denken aan alles, wij zien keigraag, wij maken ruimte voor die emotie. Dus we zijn in dat stukje wel echt gewoon heel goed. Ook al zijn we er helemaal nieuw van overtuigd dat we er goed in zijn. Eigenlijk zijn we daar keigoed in.
Ja.
En in dat stukje zei ik altijd van, als je echt moeilijke keuzes moet maken waarin dat je geen garanties hebt, hè, want je hebt geen garantie, je weet niet of dat je een gezond kind gaat hebben, een ziek kind gaat hebben, een makkelijk kind gaat hebben. Je weet het niet, je weet zelfs niet of je huwelijk gaat blijven duren. Mm-hmm. Er zijn eigenlijk heel weinig garanties in dat stuk. Dan zei ik altijd van, kijk, vraag u de vraag of stel u de vraag, ga ik er spijt van hebben als ik het niet gedaan heb? En daar gaat uw antwoord liggen. Als je echt kunt zeggen, nee, ik kan er echt geen spijt van hebben. Ja, dan heb je antwoord. Maar ik vermoed dat de kans heel groot gaat zijn. En je zegt, ja, dat is toch iets dat gaat blijven knagen aan mij. En dan denk ik, ja, doe het gewoon. Het is pittig, maar het is voor elke ouder pittig. En we overleven het allemaal. En er zijn fases. En je groeit er wel heel hard door als mens.
Ja, dat denk ik ook. Dat er wel een soort van groei sowieso met zich meebrengt.
Dus ik denk, mijn grootste transformatie ooit geweest. En ik transformeer daardoor nog altijd, want je blijft evolueren. Hè? Want je kinderen worden ouder, dus er komen nieuwe uitdagingen bij. Maar als je je hoogsensitiviteit goed kent en je weet ermee om te gaan, wat ook niet dagelijks altijd makkelijk is, maar als je daar attent, als je de kennis hebt en de tips en de tricks en je zet er attent voor, dan is dat echt wel haalbaar, zo. Echt, daar ben ik echt van overtuigd. Ja, het zijn ook kleine leermeesters, hè? Onze kinderen. Ja.
Ik denk dat er ook zo, ik denk toch dat veel hoogsensitieve personen ook altijd nadenken van, is dat wel oké om een kind op de wereld te zetten? Zo dat doemdenken en daar dan in vast zit.
Ja.
En als hij dan ook hoogsensitief is, gaat hij dan wel een goed leven hebben? Zo.
Dat is waar. Het is ook wel een nieuwe generatie die je mee opvoedt. En ik heb hier thuis eigenlijk twee wereldverbeteraars rondlopen. Dus ik heb wel zoiets van, als we die de juiste intenties meegeven, zijn dat misschien wel kinderen, zonder daar druk op te leggen. Want die mogen van mij even hoe schrijnwerker worden of de wereld niet verbeteren, maar gewoon gelukkig zijn, is denk ik al een heel mooi doel. Maar ik weet het niet. Ze maken de wereld ook wel gewoon mooier. Weet je, we zijn hoogsensitief. En we leven in een niet-hoogsensitieve maatschappij. Dat is ook wel zo. Maar het zijn wel de hoogsensitieve personen die die harde maatschappij wel mooier kunnen maken. Daar ben ik echt, dat is misschien echt soft of zo. Maar ene keer als we onze nieuwe generatie echt leren omgaan met hun hoogsensitiviteit, dan zijn dat heel krachtige toekomstige volwassenen, denk ik. Ja.
Ja, dat is waar.
Dus ja.
Ja, een rooskleurige toekomst met veel hoogsensitieve wereldverbeteraars.
Ja, sowieso. Laat ons hopen.
Ja, laat ons hopen.
Bijvoorbeeld als je hoogsensitief bent en je weet van jezelf dat je het heel lastig hebt met geluid, dan is het huilen van een baby echt gewoon verschrikkelijk. Dat gaat heel diep, dat komt keihard binnen en dat is echt niet fijn. Maar aan de andere kant is huilen super belangrijk voor een kind en super belangrijk voor een hoogsensitieve baby, hè? Want dat is een soort van stress release, is praten, is communiceren, is de wereld verwerken eigenlijk, hè? Dus het is heel belangrijk dat we onze hoogsensitieve baby's of peuters, kleuters en zelfs onze ons daarna ook nog, niet gaan afremmen in dat wenen. Maar dat is heel lastig, want je hebt de neiging om te gaan soesen, zal ik maar zeggen, omdat je dat huilen niet meer aan kunt op een bepaald moment. Dus had ik dat toen geweten, dan had ik toen al een noise cancelling koptelefoon gekocht gehad, waardoor ik die zeker had opgezet als ik duur gewoon liet huilen, hè, want daar was ik al wel ergens. Ja, die een boek van Solter, De Taal van Huilen, echt de moeite. En dus ik was er al van overtuigd van, oké, mijn kind weent hier niet zomaar, hè. Ik ga dat laten wenen, maar terwijl ik hem vasthoud, hè, niet zo van, ja, ik leg hem ergens anders. Maar had ik dat allemaal toen al geweten, had ik gewoon een koptelefoon opgezet met zo'n zacht muziekje of zo, waardoor dat ik, ja, dat er een filter was tussen mij en het huilen van onze tuurlijn, eigenlijk op mijn schouder, bijna in mijn oren brullen is. Mm-hmm. En dan met een rustig muziekje, zodat ik ook wel wat, gewoon wat chill kon zijn. Dan had ik dit nog horen huilen, maar dan komt dat niet zo hard binnen. En dat had iets met mijn stress ook gedaan gehad. Ik denk dat wij elkaar heel lang hebben versterkt op een negatieve manier. Ja. Want ik voelde dat huilen, dat deed pijn in mijn oren, dat kwam te hard binnen, waardoor dat ik eigenlijk gewoon constant in de stress liep. Heel onzeker ook constant was, van ik krijg dat hier niet gestopt, die stopt hier niet. En waardoor dat die stress hem ook, hij gaat dat toen al gevoeld hebben, dus hij gaat daarin ook gewoon veel langer zijn blijven huilen. Dus als je het al weet, koopt u echt een goede noise cancelling koptelefoon, maak een playlist waar dat je rustig van wordt. En het moment dat uw kind een huilbui heeft, kun je er veel beter zijn.
Alleen een hele goede tip dan.
Ja, ik denk dat wel.
Oké, super. We hadden het daarnet over toch ook de bezorgdheid die je dan als hoogsensitieve ouder wel wat kan voelen. Mm-hmm. En nu bijvoorbeeld, je hebt vandaag je twee kindjes afgezet naar de kampjes met de nodige moeilijkheden die dat misschien gaf deze ochtend. Kun je daarover ook nog iets delen van hoe dat je daar dan als ouder mee kunt omgaan met die bezorgdheid?
Ja, ik merk heel veel van de deelnemers van mijn trajecten, die voor de trajecten voor de hoogsensitieve kinderen en hoogsensitieve opvoeding heel vaak dingen gaan vermijden. Een beetje uit angst, denk ik, of uit bezorgdheid van, ja, dat gaat niet lukken. En ik denk dat het ook wel terecht is, want je voelt gewoon in alles dat dat geen eigen keuze is van je kind, bijvoorbeeld, om op kamp te gaan. Maar aan een andere kant, het is wel, en dat is trouwens voor iedereen zo, je leert het meest door te gaan ervaren. Het is pas door niet te gaan vermijden dat je gaat groeien.
Ja.
Nu, er is een manier van, hè. Je kunt zeggen van oké, we gaan, het is nodig om al die dingen af en toe te doen, zodat hij dat gewend geraakt. En je dropt die en dag bij en je moet nu maar op kamp. Dus zo werkt het niet voor een hoogsensitief kind. Ik zie dat dan weer een groot verschil, want Fran is niet hoogsensitief. Ja, daar gaat dat dus wel, hè. Ik heb die deze morgen, die had daar zin in. Die kennen daar ook niemand, hè. Ook die omgeving niet. Maar die kunnen dus echt gewoon droppen, schat, tot straks. En dat is oké. Bij onze tuur gaat dat niet. En toch vind ik dat belangrijk om dat af en toe te doen. Maar er zit een traject dat daaraan vooraf gaat. Hè. Dat wordt heel sterk samengekeken van welk soort kampje wil je doen. Slapen is sowieso not done. Hè. Dus het is sowieso een dagkampje. Is het een kampje waar ik op voorhand kan aangeven hoe hij een beetje in elkaar zit? En ook wel gewoon de voorbereiding naar deze ochtend is ook gewoon heel belangrijk. Hè. Dus ik ben eerst bewust veranderen gaan afzetten, omdat ik wist, dat gaat heel vlot gelopen. En ik heb echt tijd genomen. Stel dat het niet goed lukte bij Tuur, dat ik wat langer kon blijven bij hem. Hè. Dus dat is niet zomaar afzetten. Hè. Dat gaat niet. Maar het is wel mogelijk om ze te laten deelnemen aan een kampje. Als ik zie, bijvoorbeeld een allereerste keer dat ik dat bij hem heb gedaan, dat was echt niet makkelijk. Al goed dat ik het hoogsensitief opvoeden zo goed hanteer of ken en weet in te zetten, waardoor het altijd wel gaat, ondanks dat dat dan nog tranen oplevert. Hè. Verwacht dat niet dat zijn Tuur daar huppelend naartoe gaat. Hè. Maar ik weet nog wel, op het einde van dat kampje weet ik nog dat jij zei, ik weet wat ik ga doen als ik 16 jaar ben. Ik ga ook begeleider worden van zo'n kampje, want dat was ik weet hoe leuk. En als er dan kindjes zoals mij bij zijn, dan weet ik die in het begin te helpen, want ik heb gevoeld dat dat kan. Maar in het begin is dat gewoon heel spannend. En dan denk ik, kijk, voilà.
Nee.
Dat zijn echt wel leerervaringen. En het is maar door dat te doen, dat ik nu bijvoorbeeld echt wel kon zeggen, Tuur, weet je nog, vorige keer was het ook super spannend, hè? Is dat toen gelukt of niet gelukt? Ja, dat is eigenlijk wel gelukt. En vonden dat leuk? In plaats van dat zelf te zeggen. Hè, en jij vond dat toen leuk. Hè, en ik ga je gewoon echt vragen. En vonden dat toen leuk? Ja, ik vond dat eigenlijk nog wel leuk. Oké, voilà. En daarom heb je daar ook voor gekozen deze keer, hè? Want jij hebt dit gekozen. Ja, ja, daarom heb ik dat gekozen. En dan ziet je die wel zakken.
Ja.
Maar het vraagt tijd. Wat ik altijd zeg bij campus is, alsjeblieft, pak die eerste voormiddag of probeer het op je werk te regelen. Of gewoon te zeggen dat de kans heel groot is dat je niet op tijd op je werk gaat geraken. En dat alleen al kun je als ouder die emoties ook veel meer opvangen of ruimte geven. Want als jij zelf een tijdsdruk voelt en je kind ze gaat volledig in de weerstand en ik wil hier niet blijven, ja, dan loopt het helemaal mis.
Ja.
Maar jij zelf in die rust en dat vertrouwen kunt blijven en zeggen van oké, dit komt wel goed. Wat bijvoorbeeld heel goed helpt voor hem is perspectief te bieden. Hè. Ik ga straks eerst u komen halen, daarna uw zus. Wat wil je eten deze avond? Wat wil je nog zeker doen deze avond? Ja, maar ik ga er geen tijd voor hebben. Ja, wel tuur, want het is om 4 uur dat ik u kom halen en je gaat pas om 8:30 in bed, dus ik kan eigenlijk nog makkelijk zwemmen. Makkelijk maar afgegaan wandelen. Ah ja, oké. En zo daar gewoon terug dat perspectief te bieden, dat helpt heel goed. Maar ook de weg daar naartoe. Hè. We staan aan te schuiven voor in te schrijven. Hè. Allee, is wel ingeschreven, maar ik krijg dan zo'n schalken en zo en die dingen. Dan heb ik het gewoon echt met me gehad van, oké, tuur, wat wil je dat ik ze bied toe? Hoe gaan wij ze bied afscheid nemen? Heb je graag dat ik meewandel tot iemand van de begeleiding? Ja, dat wil ik wel, oké. En heb je graag een knuffel? Of... Rafke.
Rafke. Misschien wel. Ja. Voilà. Rafke wil ook graag een knuffel.
Hij denkt weer dat er iemand is. En dan op het moment dat je dan eigenlijk naar met hem aan het wandelen bent, en ook gewoon vraagt van wat moet ik nu juist zeggen tegen de begeleiding? Wat heb je graag dat ik doe? Hè? Wil je dat ik een knuffel geef of een kus? Of wat vind je gênant? Wat vind je... En dan zo echt heel, heel fijn gesprek. Ja, nee, een hand geven. Dat vind ik nu misschien toch... Ik wil dat wel, maar ik vind dat ook wel een beetje gênant. En dan zeg ik, ja, dat is keipoe. En dan geef ik geen hand. Hè? En zobiet, wil je dan een knuffel? Wil je een kus? Wat wil je dat? En op die manier ben je eigenlijk gewoon heel fijn... Rafke, te schoen. Op die manier ben je eigenlijk gewoon heel fijn bezig met dat afscheid... Zonder dat dat echt op dat moment is. En dan weet je ook als ouder wat je kan doen op dat moment. En of wat je mag doen, of wat dat hij fijn vindt dat je doet. Of wat hij niet fijn vindt dat je zou doen. En wat ik bij hem bijvoorbeeld heel mooi besproken heb, is van, wat wil je? Wil je dat ik nog iets zeg tegen de begeleiding? En dan kan hem echt nadenken. Dan zegt hij, ja, ik zou, ja, misschien wel. Ik zeg, ja, wat wil je dan? Dat ik zeg, ja, dat ik verlegen ben. Ik zeg, ja, dat vind ik zo niet correct, want eigenlijk ben je niet verlegen. Ik zie het eerder als, ja, dat je graag de kat uit de boom kijkt. En zo, ja, wat bedoel je daarmee? Ik zeg, ja, dat je eigenlijk graag eerst de situatie observeert en dat je daar je tijd voor nodig hebt. En één keer als je weet, oké, het is hier wel oké, hè? Ik zeg, dan ga je ervoor. Ik zeg, dan ben je helemaal niet verlegen niet meer, totaal niet. Ah ja, ja, maar een kat vind ik geen leuk dier. Hè? Dus op die manier gaat dat gesprek dan verder. En ja, ondertussen heeft hij zijn sjaaltje aan, is er eigenlijk geen weerstand niet meer. Je wandelt naar die begeleiding en hij staat daarnaast. En plus, ik vind het heel belangrijk, want... Veel te veel hoogsensieve kinderen krijgen de stempel van verlegen te zijn. En ik vind dat je dat echt naar hun zelfbeeld, is dat superbelangrijk dat je dat correct benoemt. Dus ik zou nooit van hem willen zeggen dat hij verlegen is. Dus ik ga echt zeggen van, kijk, dus we hebben nu gewoon beslist met twee dat we gingen zeggen, hij heeft zijn tijd nodig.
Ja.
En ik moest ook zeggen dat ze hem niet mochten pushen. En dat vond ik wel een hele mooie. Dus ik heb ook echt gewoon zo gezegd. Ik zeg, ja, hij heeft zijn tijd nodig. En die tijd, we weten niet hoe lang dat duurt. Dat kan één spel zijn, dat kan heel de dag zijn. Dat kan een voormiddag zijn. Maar op een bepaald moment gaat hij wel komen meedoen. En je mocht hem wel uitnodigen. Maar kom hem alsjeblieft niet pushen, want dat gaat... averigs werken. Ja. Hij heeft zijn boekje bij, hij kan wat tekenen. Oh, zei hij, dat is prima. Dat mag je altijd pakken, hoef je ook niet te vragen. En het was oké. Ik heb die kunnen afzetten zonder problemen. Is over zijn rug gevreven, want dat was eigenlijk de afspraak. En ik ben vertrokken. En het was oké. Nochtans, deze ochtend, hij wou niet uit zijn bed komen.
Ja.
Hij wou niet meer praten. Hij stopte gewoon met praten. Dus ja, dat was heftig. Dat zag er eigenlijk niet zo goed uit deze morgen. Maar door de juiste dingen te doen, kan het dus wel.
Ja, ik vind het heel mooi hoe dat je samen met Tuur echt ook uw antennes een beetje hebt uitgezet. En uw hoogsensitiviteit waarschijnlijk hebt kunnen inzetten om net zijn noden heel goed te bevragen, erop in te gaan. En dat jullie eigenlijk zo
elkaar hebben versterkt.
Ja, of? Inderdaad, op de goede manier.
De goede manier, ja.
Ik denk een niet-hoogsensitieve ouder, en dat zie ik ook heel vaak bij de ouders die ik begeleid, je hebt heel vaak een hoogsensitieve ouder en een niet-hoogsensitieve ouder. Die zal veel rapper kort door de bocht gaan. Hè, maar kom aan, stel u niet aan. Kijk, zie, iedereen is hier aan het lachen. Hè? Dat gaat wel leuk zijn. Maar daar is geen garantie, hè? Dat kan even goed niet leuk zijn. Hè? Allee, dus, en dat, een hoogsensitief kind is geen nuil. Hè? Dus in dat stukje ben je gewoon als hoogsensitieve ouder wel... Als je weet hoe dat je het moet aanpakken, is eigenlijk, denk ik, wel alles mogelijk.
Ja.
Alleen niet alles. Hè? Er zijn nog wel wat... Er zijn stappen die mogelijk zijn en er zijn ook te grote drempels. Ik moet u echt niet op kamp sturen een hele week mij overnachten. Dat gaat echt nog niet. En ga nu volgend jaar op postklassen, of hoe noemt dat, hè, met school. Dat is nu al stress, hè. Maar hij heeft gevraagd van, ja, kan papa of kan jij mee een hele week? Dus wij gaan, één van ons twee gaan meegaan. Dat zijn wel de offers, zal ik maar zeggen, die je maakt. Omdat je rekening wilt houden met zijn hoogsensitiviteit. Maar we gaan bijvoorbeeld nooit een week met ons Fran mee op kamp moeten gaan. Hè? Oh my god, dat zou voor haar een nachtmerrie zijn als wij mee zouden gaan. Die zouden kei gênant vinden. Nee. Dat gaat niet. Terwijl als een tuur zou het niet kunnen zonder ons. Dus dat is totaal anders.
Ik weet nog, de eerste keer dat ik op postklasse ging, ben ik vroeger moeten afkomen. Mm-hmm. Omdat ik gewoon... Mijn lichaam kon niet meer mee, gewoon omdat het allemaal te intens was. Mm-hmm. We gingen dan wandelen. Dat was niet een al te grote wandeling, want ja, we waren, hoe oud, 10, 11 jaar. Maar ik kon gewoon niet meer. Ik kon niet meer stappen. Ik had astma aanvallen. Ik kon s'nachts, ik hyperventileerde gewoon. Mm-hmm. Dus we waren maandag vertrokken en op woensdag kwam dan de directeur langs van school. En dan ben ik met hem gewoon mee naar huis gereden, omdat ik gewoon... En vanaf dat ik in die auto zat, ik weet dat nog, was ik precies van, oké.
Oef.
Het is allemaal goed.
Ja.
Ik ben op mijn gemak, ik zit in de auto, ik ben op weg naar huis. Alles komt goed. En terwijl daar kon ik gewoon niet meer... mijn lijf stopte gewoon.
Dat is
gewoon
geen aanstellerij. Hè?
Nee, je kunt dat niet tegenhouden. Nee. En je denkt dan van... iedereen zegt dan van, je hebt heimwee en doe een keer niet flauw. En, mm-hmm. en dan maakt het gewoon allemaal erger. Door
dat is
zo
echt waar.
Te benoemen alsof dat je flauw bent. Maar terwijl je dat gewoon voelt en dan niet kunt tegenhouden.
Nee, en je voelt dat niet een beetje. Hè? Je voelt dat super intens.
En dat uit zich ook echt in lichamelijke...
Blokkeren. Volledig,
Je capaciteit is gewoon niet meer 100%. En dat is heel frustrerend als kind eigenlijk.
Dat is ook zo. En als je dan ouders hebt die daar wel rekening mee willen houden... Ja, dan is dat een geschenk. Maar in dat stukje denk ik dat het ook wel belangrijk is, hè, mocht je nu zelf mama worden, dat je die ervaring, dat je wel weet van, het is wel haalbaar. Als je dat weet en je weet hoe je dat kunt ondersteunen en je kunt eventueel meegaan als ouder, hè, of je creëert een nooduitgang waardoor dat je wel kunt meegeven van, je mag terugkomen of weet ik veel, dan is er wel heel veel mogelijk.
Dat is waar.
Want het vermijden is ik denk dat het juist heel goed is als de kinderen klein zijn om samen met hun heel veel drempeltjes te overwinnen, zal ik maar zeggen. Want ene keer boven de 12 jaar moeten ze heel veel alleen gaan doen. Dus hoe meer dat je voor die 12 jaar met hun samen kunt overwinnen, hoe mooier ze kunnen groeien ook. We hebben eigenlijk een gigantisch archief van ervaringen in ons hoofd. Hè. We slaan alles op. Het is ongelooflijk. Dus hoe meer succeservaringen dat we ook kunnen opslaan, hoe meer je als ouder ook kan laten terugkoppelen of laten associëren op een leuke ervaring. En dat is een hele belangrijke. En die hebben zij nodig, want wij kunnen 20 keer zeggen dat het wel gaat meevallen. Maar zolang dat zij zelf nooit die ervaring hebben gehad, gaan zij dat niet geloven.
Nee, dat is waar. Ja.
Natuurlijk ga je als hoogsensitieve ouder, als je dat allemaal nog niet weet, ga je keihard in de paniek zitten als je kind begint te huilen. Hè? Want dat is hetgeen waar ik daar straks mee begon. Je kind ongelukkig zien, dat is verschrikkelijk. En dan denkt ik haal die hier gewoon weg uit die omgeving en klaar. Hè? Ik zal wel babysit zoeken of ik zal wel zelf thuis blijven. En dat is een heel normale reactie. Maar besef gewoon dat je kind daar uiteindelijk ook niks mee verder brengt of zo. Hè? Want zo zit de maatschappij ook niet in elkaar. Hij mag het moeilijk vinden of zij mag het moeilijk vinden of spannend vinden. En ga gewoon kijken naar welke randvoorwaarden kunnen we creëren waardoor het wel mogelijk ja. is of beter haalbaar is of makkelijker is.
Ja.
Ik weet deze avond dat ik er ook moet zijn. Ik moet straks niet meer werken. Ik wil er ook zijn. Ik weet ook even goed dat ik straks niet moet vragen hoe dat was. Dat moet ik eerst laten zakken. Ik moet niet straks zeggen, en hoe was het? Nee. Ik geef die een koek als in een auto komt en ik zwijg. Ik zeg gewoon, amai, ik ben kei blij dat ik u terugzie.
Zalig.
Ja. En dan, ik vermoed zo na het avondeten, dan zal hij wel wat lossen, denk ik. Maar het is ook een uitdaging, hè, voor hoogsensitieve kinderen.
Zeker, ja. Als ik daar nu over nadenk, zo, zoals ook gewoon na school, aan die vraag, en hoe was
het? Ja.
Oh, ik krimpte al ineen, gewoon omdat ik dacht, laat mij even gewoon met rust of zo.
Ja. En het leuke is, het zit hem in die kleine nuances.
Ja.
Hoogsensitief opvoeden zit niet in dat je nog eerst een studie pedagogie of zo moet gaan doen. Het zit hem echt in het weten, daarna overprikkeling, echt dat je je kind even moet laten ontprikkelen vooraleer dat je je nieuwsgierigheid als ouder en ook je betrokkenheid, want dat is ook altijd goed bedoeld. Hè. Hoe was het? Dus,
zeker,
dat is een vraag ook omdat je wilt weten, omdat je betrokken bent. Hè. Maar het zit hem heel vaak in die kleine dingen die wonderen kunnen doen. Dus iedereen kan het leren om zijn hoogsensitief kind optimaal te kunnen ondersteunen. Ik denk dat dat ook een deel van mijn missie is geworden.
Ik vind het heel mooi om te horen hoe dat jullie communicatie, hè, dan met Tuur, hoe dat je daar kan over hebben als het wat moeilijker is. Is dan echt het onderwerp gevoeligheid, is dat ook iets waar jullie over praten? Of zou je aan de ouders aanraden om dat daar echt over te hebben?
Goh, ik ben eigenlijk heel snel begonnen met het moment dat we alles leren kennen. Daar heel open in te zijn naar hem toe. Hij weet heel goed dat hij hoogsensitief is. Ik denk dat dat nu wel komt door het boek ook. Maar ik heb hem dat ook echt gevraagd. Hè, van is het oké als wij jouw naam gebruiken en onze verhalen daarin komen te staan? Voor hem was het allemaal oké. Ik denk niet dat hem door had wat dat allemaal juist ging betekenen. Maar ik denk dat er heel veel mensen ondertussen onze Tuur kennen. Zonder dat hem te kennen. Ja, eigenlijk wel. Ik heb dat altijd een hele, zoals ik dat ook op Instagram en zo doe en in mijn boek in mensentaal willen uitleggen. Dus hij zei het zo mooi. We zijn nog eens aan het pretpark geweest, toch ook wel een serieuze uitdaging soms. En hij zei, ja, ik denk zoveel. Maar denk ik echt zoveel meer dan anderen? Ik zeg, ja, ik weet het niet. Wat denk je zelf? Ja, misschien denk ik niet meer of zo, maar ik denk altijd heel ver na. En ik vond dat heel mooi wat dat is, hè, want dat is ook zo. Ik zeg, ja, dat is het helemaal. Ja, zei hem soms ook wel veel te ver. En dan, dat zijn zo de momenten dat je ook kunt zeggen van ja, dat is lastig. Hè, want daardoor ga je in de angst of in de paniek of ga je dingen niet doen. Maar dat is bijvoorbeeld ook wel een deel van jou, waardoor dat je strips kunt tekenen en waardoor dat je uren met de Lego kunt spelen en waardoor dat je later, want hij wilt op een of andere manier games gaan ontwikkelen. Ik zeg ja, als je dat echt zou willen doen, dat is dus wel je hoogsensitiviteit die ervoor gaat zorgen dat dat echt een geweldige game gaat worden. Hè. Dus het is heel belangrijk om constant in die taal te gaan praten. Wat voor mij een belangrijke is geweest in de communicatie met Tuur, dat zijn de triggers. De triggers die ook in mijn boek voorkomen voor hoogsensitieve ouders, die heb ik altijd ook naar hem toe meegenomen. Dus hij weet heel goed wat overprikkeling juist inhoudt. Hij weet bijvoorbeeld dat hem heel slecht tegen oneerlijkheid kan. En een boek voor ouders is het dan onrechtvaardigheid. Dus ik kan thuiskomen en zeggen, mama, laat me nu maar gewoon gerust, want ik heb veel te veel prikkels gehad op school, maar er was ook zoveel ruzie in de klas en het was echt zo oneerlijk. Ik heb daar last van. En dan denk ik, oké, hoe geweldig is dat? Waardoor ik veel sneller begrijp waarom dat hij ambetant loopt, maar waardoor dat hij eigenlijk zelf ook weet waarom dat hij zo ambetant loopt. En mannetjes, wat een cadeau is dat. Hoeveel jaren heb ik niet het gevoel gehad van dat ik zo half huilerig was of zo. Oh ja, dat ik maar eigenlijk niet wist waardoor dat kwam. Want eigenlijk was er toch niks gebeurd, dacht ik. Tot die 9 triggers. Dat is ons onderzoek ook geweest. We zijn echt gaan zien, wat haalt ons onderuit. Tot dat duidelijker werd. En dan kunnen gaan afchecken van, oh my god, wat heb ik dat meegemaakt en dat meegemaakt en dat meegemaakt en dat meegemaakt. Ja, dan is dat eigenlijk niet raar dat ik nu zo moe ben of zo slecht gezind rondloop of zo voor het minste kan janken. Maar hij kan dat nu al. En dat vind ik wel heel, heel straf. Hè? Bijvoorbeeld, als wij die kritiek geven, ook zelfs constructieve kritiek, komt binnen, hè? Ben dan ook sensitief. Dan kunnen wij ook altijd zeggen van, ja, kijk, we gaan iets zeggen en waarschijnlijk ga je dat niet makkelijk vinden om dat te horen. Want door je hoogsensitiviteit zal elk woord dat wij zeggen, hoe goed dat wij dat ook kiezen, veel harder binnenkomen. waardoor dat we hem eigenlijk klaarmaken voor die kritiek, maar waardoor dat jij nu al leert van oké, ik ben hier gevoelig voor kritiek. Waardoor dat we nadien ook samen met hem kunnen zien van oké, je hebt dit nu gehoord, hoe ga je dit nu onthouden? Wat neem je hiervan mee? Hoe groot of hoe erg maak jij dit? Of hoe neutraal kan je dit ook bekijken? Ja, als je dat nu al kunt met je kinderen, wat voor effect gaat dat geven later als een collega kritiek geeft of een vriendje of een vriendin? Die is stappen voor, hè?
Mm-hmm.
Dus ja, ik ga nooit zeggen, jij bent hoogsensitief, punt. Maar wel eigenlijk heel vaak beschrijven wat die hoogsensitiviteit voor moeilijkheden geeft soms.
Ja.
Evengoed de talenten ook, hè?
Zodat hij begrijpt wat er allemaal gaande is bij hem. En dat hij er ook woorden kan aan geven.
Ja. Ik denk het moment dat we er taal aan kunnen geven, dat we er grip op krijgen. Mm-hmm. Het is vooral het overweldigd worden, het overspoeld worden en niet weten waardoor. Hè.
Mm-hmm.
Wel door veel emoties en veel gedachten, maar daar de vinger niet op kunnen leggen, dan wordt het moeilijk.
Ja.
Maar je kunt zeggen van, oké, eigenlijk is dat niet raar dat ik mij nu zo voel. Zonder dat ik daar echt een woord op moet plakken. Want het is logisch dat ik heel veel voel omdat dit en dit en dit en dit ben ik tegengekomen. Dan maakt het een stuk gemakkelijker.
Ja, ja.
Dus ja, dat is eigenlijk de manier waarop ik er wel met hem heel, heel jong over ben beginnen te praten. Ze zijn slim, hè?
Ja.
En ook al begrijpen ze misschien niet alles, ze gaan er wel dingen van meepikken.
Oké.
En ik ben er zeker van dat dat helpt. Het heeft zelfs zo goed geholpen dat ik nu in periodes zelfs durf te beweren dat hij er weinig tot geen last van heeft. Omdat het gewoon ten eerste, wij hanteren die hoogsensitieve opvoeding. Dus wij houden er rekening mee, maar hij begrijpt zichzelf ook veel beter.
Hij kent zijn handleiding.
Ja.
Ja.
En dat is wel voor onszelf, als je naar de hoogsensitieve volwassenen kijkt. Ik heb ook nog maar weinig echt last van mijn hoogsensitiviteit, omdat ik het weet hoe dat het zich uit, waar ik dan last van heb. Maar ook omdat ik het zo goed kan benoemen en met al die randvoorwaarden wel rekening kan houden.
Ja. Is het volgens u ook belangrijk om ook met de omgeving van Tuur daarover te praten? Zijn zus, de school?
Bij ons is dat is nu echt wel door het boek, denk ik. Hè. Ons vriend weet dat ook, mijn broer is hoogsensitief. Ik vind dat op zich wel mooi, want die houdt daar ook al rekening mee, hoor.
Ja.
Ja, terwijl ze dat niet moet, absoluut niet. Maar ja, ja en nee. Hoogsensitiviteit is nog altijd een kenmerk dat verkeerd begrepen wordt.
Mm-hmm.
Dus ofwel wordt het geminimaliseerd in het stukje van stel u niet aan, hetgeen wat jij daar juist eigenlijk zei. Ofwel wordt het zo wat overroepen ook wel. Zo van, nu moeten we daar keiveel rekening mee houden. Dat is geen van beide is dat ideaal. Dus wat ik altijd meegeef is, als je de hoogsensitiviteit van je eigen kind kent, ga je het dan niet benoemen als, hij is hoogsensitief, want daar is een andere juist niks mee. Ja, wat betekent dat? Wat moet ik daarmee doen? Wat mag dan wel, wat mag dan niet? Eigenlijk heb ik deze morgen ook niet gezegd dat Tuur hoogsensitief was. Maar ik heb wel iets heel belangrijk verteld deze morgen. Namelijk dat hem tijd nodig heeft. Ik denk dat dat veel meer gaat opbrengen dan dat ik deze morgen had gezegd. Ja, hij is hoogsensitief. Daar had die begeleiding niks mee kunnen.
Nee.
Bij een leerkracht is dat dan eerder dat je gaat zeggen van het is belangrijk dat de plaats van de klas voor hem, dat je rekening houdt met waar dat hij zit, naast wie hij zit. Ja, zo van die dingen. Dus bij scholen zeg ik dat ook altijd. Probeer te voelen welke leerkracht dat je voor je hebt. Er zijn er die daar voor openstaan en er zijn er die daar niet voor openstaan.
Mm.
Diegenen die er voor openstaan, die gaan waarschijnlijk zelf daarover beginnen. Diegenen die dat nog niet weten, laat het maar. Hè. Voelt dat nog even wat verder aan hoe dat zit. Maar ga benoemen wat je geleerd hebt de voorbije jaren, bijvoorbeeld met wat een verschil kan maken. Bijvoorbeeld af en toe die koptelefoon opzetten, dat wel fijn is. Of, dat hoeft niet eens, hè. Dat is voor elk kind anders. Maar bijvoorbeeld de vragen van, is het mogelijk om tijdens de grote speeltijd dat hem eens een strip mag lezen in de klas of zo? Hè? Is dat mogelijk hier? Daar ga je veel meer mee kunnen bereiken en kunnen betekenen ook voor je kind dan te zeggen, hij is hoogsensitief.
Ja. Ja, want dan nog, niet elk hoogsensitief kind heeft dezelfde handleiding.
Nee,
dus
absoluut
daar weten ze
niet.
Inderdaad eigenlijk
niet.
Er
zijn dan nog eens al die types. Hè. Je hebt dan die high sensation seeker, die strong-willed, die introverte, die extraverte. Dus het brein werkt op dezelfde manier, maar hoe het zich uit is totaal anders.
In gevoeligheden kan het zich anders uiten.
Ja, ook in gedrag kan het zich heel anders uiten.
Wil je daar
eens
wat meer over vertellen nog?
Ja, bijvoorbeeld een introvert kind of een extravert kind, hoogsensitief dan, hè, dat uit zich totaal anders. een introvert kind in de klas bijvoorbeeld, als de juffrouw een vraag zou stellen, die zal nooit, nooit zijn vinger opsteken. Of hij moet zien, of zij moet zien, dat er niemand anders zijn vinger opsteekt. En dan, die weet het antwoord wel altijd, dan eigenlijk om voor de juffrouw te zorgen, dan toch maar die vinger opsteekt.
Ah, ja, ja, ja.
Dat zijn de kinderen die liever op de achtergrond blijven, die heel zorgzaam zijn wel, maar gewoon wat stiller zijn. Hè? De verlegen kinderen, zogezegd. Maar die zijn absoluut niet verlegen in veilige contexten. Maar dat zijn zo wat, ja, die laten de anderen voor. En als de anderen het weten, dan hoeven zij hun, dan hebben die ook niet die behoefte om te kennen te geven dat zij het ook weten. Mm. Het zijn meestal ook de kinderen waar dat je bij oudercontacten te horen krijgt van zij of hij is toch, hè, zou toch wel meer mogen praten en zou hem niet op een assertiviteitstraining sturen. Hè, dat. Terwijl eigenlijk is dat een super mooie eigenschap, hè, stil zijn. Ja, ik snap het niet goed. Dat heeft met dat maatschappelijke te maken, denk ik. Dat dan weer zo ja, gezien wordt van oei, dat is een probleem. Terwijl die introvert hoogsensitieve kinderen, dat zijn absoluut geen verlegen kinderen, maar die hebben die behoefte niet op dat moment. Die extraverte hoogsensitieve kinderen, die hun brein werkt exact hetzelfde. Dus de manier van verwerken. Maar die hebben juist heel sterk die behoefte om aanwezig te zijn. Hè? Om sociaal te zijn. Die laden daarvan op eigenlijk. Hè? Dus die gaan daardoor juist die voldoening ervaren. En die hebben heel sterk die drang. Dus die gaan, als de juffrouw iets vraagt, die gaan als eerste hun vinger opsteken. Of die gaan zelfs hun vinger niet opsteken. Zodat ze toch maar zeker eerst als eerste kunnen roepen door de klas. Zodat zij als eerste dat antwoord kunnen geven. Ja, wat dan weer heel vaak als ADD of ADHD gaat bestempeld worden. En de introverte hoogsensitieve, daar komen we dan heel vaak in het autisme-stukje terecht. Hè. Dus er zijn heel veel verkeerde diagnoses ook. Hè. Maar de kern van die kinderen is hetzelfde. Maar het gedrag is ja, compleet het tegenovergestelde. Dus als we ook zeggen van 1 op 5 is hoogsensitief, dan zeg ik altijd van kijk, uw kind is niet alleen in de klas, maar het zou wel kunnen zijn ja, dat de 4 anderen, zal ik maar zeggen, in die klas introvert zijn en uw kind is extravert. Ja, dan gaat het die andere lookalike, zal ik maar zeggen, niet vinden of andersom. Dus ja, maar de manier waarop ze prikkels verwerken en informatie verwerken is wel hetzelfde.
Ik herken mijzelf als ik kijk naar hoe ik was als kind, echt in allebei. Ik denk als ik mij veilig voelde in mijn omgeving of als ik mij veilig voelde in de klas, dan kon ik ook wel gewoon het antwoord roepen.
Ja.
In andere situaties, bijvoorbeeld in de les Frans of zo, iets ja. waar dat ik dan mij niet echt op mijn gemak voelde bij de docent of zo, dat ik gewoon echt in mijn kokonnetje kroop en soms ook niet echt helemaal goed kon volgen, omdat ik zo in mijn hoofd bezig was met oei, en ik moet hier straks, die gaat mij aanwijzen en ik moet ja. al zien dat ik goed oplet, maar oei, ik ben niet goed aan het opletten, want ik ben aan het denken, dat ik aan het denken ja. Allee, zo zij dan in je hoofd bezig. Ik herken me echt zo in zowel de introverte
dat,
als de
dat bestaat de ook nog, hè. Je hebt ook nog het ambiverte.
Ja. Ja.
Maar ja, goed, oh, ja, op zich hoefde daar niet, maar nee, ik bedoel, maar het kan er heel anders uitzien. Dat en is. Toch kan je hoogsensitief zijn. Dus ik denk in de gevoeligheden dat ze gelijk zijn. Hè. Dus bijvoorbeeld de 9 triggers gelden voor welke type hoogsensitieve dat je ook bent. Het ziet er soms helemaal anders uit.
Ja.
En dan heb je ook nog eens, ja, het hoogsensitieve kind bestaat niet. De hoogsensitieve volwassenen bestaat ook niet. Je kunt ook nog eens op 3 domeinen hoogsensitief zijn. Hè? Dus je kunt op het lichamelijke of het fysieke domein ook sensitief zijn. En dan hebben we ja, het misverstand dat iedereen zogezegd last zou moeten hebben van etiketjes. Hè? Maar als jij niet op het fysieke domein hoogsensitief bent, dan kun jij perfect met etiketten in je kleren leven. Daarnaast heb jij het mentale domein en dan ook nog het intuïtieve domein. Dat is ook die verklaring van die scoren. Hè? Dus hoe hoger dat je scoort op die vragenlijst, hoe groter de kans dat je op de 3 domeinen hoogsensitief bent, dus ook op de 3 domeinen de lasten en de talenten kunt ervaren. Maar het kan zijn dat je maar op 1 domein hoogsensitief bent. Hè? Dus ook daarin, het is eigenlijk wel een heel scala hoor. Daarom bestaat het hoogsensitieve kind niet. En als je deze nu hoort en je denkt, ja, mijn kind heeft bijvoorbeeld geen last van etiketten, ja, dan zou het nog altijd een hoogsensitief kind kunnen zijn.
Ja.
Dus ja.
Maar ja, uiteindelijk maken die labeltjes ook niet veel uit. Het is wel interessant om te kunnen weten of de tips eigenlijk te kunnen ontdekken ja. van hoe ga ik hiermee om.
Ja, of ook heel goed kunnen te weten komen waar uw kind in welk domein dat hij last heeft,
ja, ja.
zodat je dat kunt communiceren met de school. Ja. Vooral dat. Of bijvoorbeeld stel dat ze worden opgevangen door de oma en de opa. Dat gewoon mee kunnen geven aan de oma en de opa van laat dit eerste half uur doen.
Ja.
Ik weet dat het onder de noemer beleefdheid valt om in het begin te vertellen over hun dag. Maar alsjeblieft, het gaat een veel leuker gesprek worden als je dat doet, als hij een koek heeft gegeten en even heeft naar tv mogen kijken of even heeft mogen schommelen. Dat gaat zoveel fijner zijn voor jullie allebei als jullie dan pas over school gaan praten. Ja. En dat zegt zoveel meer dan tegen een grootouder te zeggen die helemaal niet bezig was in zijn tijd met hoogsensitiviteit en nu ook denkt van, wat hebben ze nu weer verzonnen? Hè? Is dat veel belangrijker om dan mee te geven wat ze als oma en opa kunnen betekenen. En dat is voor hun ook leuker, hè, als ze dat weten. Dat gaat ook een veel leuker contact opleveren. Dus ja, maar ja, ik heb er een heel module over gemaakt, hè, over hoe dat je moet communiceren over hoogsensitiviteit naar school toe, want dat is een hele moeilijke. Maar je maakt daardoor wel het verschil, hè? Voor een schooljaar, voor een hoogsensitief kind.
Ja, dat kan ik geloven, ja.
Ja, dat is echt, daar start het mee. Hè?
Ja, je hebt hier al superveel waarde gedeeld met ons. Maar kunt je zo nog een keer uw favoriete tips geven voor hoe voor jezelf te kunnen zorgen als HSP-ouder?
Dat is wel, dat is echt een opdracht. Hè. Dat is een opdracht die je echt serieus mocht nemen trouwens. Mm. Hè. Zelfzorg, ja, omdat we focus altijd op een ander ligt, hè, sowieso. En als je een kind krijgt, ja, dan ligt dat heel sterk op je kinderen. Hè, en het welzijn en het welbevinden van je kinderen. Nu, uw eigen hoogsensitiviteit kennen. Dat denk ik dan een hele belangrijke is om aan zelfzorg te doen, omdat je het dan ook serieus genoeg gaat nemen om dat te doen. Want anders gaat u altijd daar schuldig ook over voelen als je aan zelfzorg doet. Tegenover als je begrijpt waarom dat je aan die zelfzorg doet, dat gaat het veel makkelijker maken. Dus dat is een eerste eigenlijk al. Ten tweede, ja, denk ik voor ouders dat zelfzorg een practice gegeven mag zijn. Zelfzorg, ik zie dat als ouder niet in het stukje massage of wellness, daar hebben we de tijd niet voor. Dus in dat stukje denk ik dat je heel sterk moet nagaan van, ga bijvoorbeeld, je gaat zo gericht zijn op het ontprikkelen van je kind, s'avonds na school bijvoorbeeld, maar doe je dat zelf wel? En is er een moment voor dat je je kinderen gaat ondersteunen in dat ontprikkelen, dat je misschien zelf ook kunt ontprikkelen? Want het gaat veel makkelijker zijn als jij zelf ontprikkeld bent. Hè? Dus dat is denk ik ook een hele belangrijke. Bij mij is dat praktisch door bijvoorbeeld je noise cancelling koptelefoon af en toe op te zetten. Waardoor dat ik hun geen ruzie hoor maken, want daar word ik echt helemaal wild van als ik overprikkeld ben. Hè? Waardoor dat ik geen dampkap moet horen, terwijl ik dan toch nog moet koken.
Ja, ja, die dampkap, verschrikkelijk.
Ja, bijvoorbeeld. Hè? En dat gaat allemaal wel, maar als ik overprikkeld ben, gaat dat niet. Dus het zit hem vaak in die hele praktische dingen. Of ze dan toch, ja, ik zou maar zeggen, een half uurtje langer op de opvang te laten, zodat je toch rustiger, hè, misschien zelfs eerst thuis kookt, waardoor dat je er daarna echt voor hun kunt zijn. Hè? Dus ga eens nakijken hoe dat juist zit voor je eigen. Maar hulp durven vragen is ook voor mij zelfzorg. Niet alles alleen willen doen en ook niet alle ballen alleen in de lucht houden. Dus echt kijken van welke bal kan ik delegeren of kan ik opzij leggen. Want je blijft een goede moeder of je blijft een goede vader als je dat doet. Hè? Dus dat is wel heel belangrijk, ja, om in je achterhoofd te houden. En zelfzorg, ja, gaat dat definiëren. Gaat dat koppelen aan je hoogsensitiviteit en gaat dat definiëren. Want als je zegt, ik moet aan zelfzorg doen, dat ten eerste is dat, moeten er al te veel aan. En ten tweede, wat betekent dat dan? Is dat hulp vragen? Is dat toch eens een fakkel doorgeven aan je partner? Is dat toch eens afspreken met je vriendin? Weet ik veel, maar gaat dat definiëren? Is dat nee leren zeggen? Dat kan ook. Dat is heel veel, maar zelfzorg, dat is zo gelijk me-time, hè? Wat betekent dat dan concreet? Mm-hmm. Voor mij zelfzorg deze jaar was heel, omdat dat nog altijd een kei moeilijk ding is, vind ik. Dus ik ben echt op zoek gegaan van hoe kan dat nu praktisch haalbaar zijn? Of hoe kan ik dat nu concreet maken? En dat was dan heel simpel. Mijn koffie niet meer koud drinken. Ik heb echt al veel te veel koffies gemaakt om dan uiteindelijk voor mijn gezin te zorgen. En onderweg zet ik die dan ergens en dan vind ik die niet meer. En dan daarna vind ik die terug, maar dan zie je koud. En die staat dan ook meestal op de meest onwaarschijnlijke plaatsen. En dan, ja, dat is zo voor mij, wees dan nu moeten stoppen. Als je nu koffie maakt, Dan ga je zitten en je drinkt die zittend op. En dat zijn 10 minuten meestal, hè, want ja, dat is te warm aan het begin. Maar het zit hem vaak in die stomme momentjes. Want yogamatten erbij halen bijvoorbeeld, met kinderen in de buurt. Je kunt nog niet eens alleen naar de wc gaan. Allee, dus je moet weer geen illusies maken. Hè. Dus wat is zelfzorg dan wel? En in dat stukje ook wel gewoon die grenzen aangeven. Als je kind op dat moment zegt, mama, ik moet dit of dat, dan zeg je, kom dat doen, alleen ga ik nu wel eerst mijn koffie drinken. En jij mocht hier wel bij komen zitten, maar die koffie wordt hier nu rustig gedronken. En dat zit hem vaak in die dingen. En daar moet het ook uit halen, zo, als ouder. Sorry, dat is misschien kei erg. Maar dat klinkt heel
is realistisch, zeker?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je het gewoon heel realistisch moet maken. En op die manier denk ik wel ja, dat het wel mogelijk is om zelfzorg toe te passen met uw kinderen in de buurt.
Ja, mooi. Ja, mooie afsluiter misschien. Hè, om eigenlijk nog eens op alle luisteraars hun hart te drukken dat het echt wel kan.
Ja, het is echt
mogelijk. De juiste de tips en jouw handleiding kennen, de handleiding van je kind kennen. Mm-hmm. En zeker en vast genoeg rust en zelfzorg zoeken in de kleine momentjes.
Ja, en dat is echt wel haalbaar, hoor. ja, we bewijzen dat nog elke dag. Ja. Dat komt wel in orde.
Oké, dank je, Wieke.
Dat is graag gedaan.
Het was heel boeiend. Ook voor wie nog geen kindjes heeft.
Oh, Rafke.
Rafke zegt ook dag.
Ja, inderdaad.
Ja, merci. We hebben er veel... veel aan gehad.
Allee, ik hoop het. Hè. Je bent hier wel goed voorbereid nu, hè?
Ja, dat wel, ja.
mochten de beslissing maken.
Dan weten we waar we aan beginnen.
Ja, het is dat. En als je dan echt goed... Want jullie kennen het kenmerk heel goed. Als je vanaf dan gewoon heel goed focust op de hoogsensitiviteit van je kind en hoogsensitief opvoeden en hoe dat je ze daar in die hoogsensitiviteit kunt ondersteunen, echt waar, dan is het echt... Het zijn zalige kinderen wel, echt, ja. Allee, of die, al mijn cliëntjes ook, hè. Ik heb er nog altijd, hè, de kinderen. En ik geloof er kween hoe hard in dat je als ouder dat echt enorm veel kunt in ondersteunen. Ja, dat je echt... En dat is ook fijn, hè. Want nog eens, zoals in het begin, het is niet zo erg als je kind zo te zien worstelen met die hoogsensitiviteit. En in het begin ga je dat eerder gaan zien van ik zie mijn kind ongelukkig. Maar als jij dan als ouder weet van waar dat komt en hoe dat je je kind daarin kunt ondersteunen door die hoogsensitieve opvoeding, ja, dan dat voelt voor wijgen ook wel heel fijn dan, hè, dat je je kind zo rechtstreeks kunt helpen. Daar heb je zeker niet altijd een therapeut voor nodig. En dat is ook fijn dat jij dat gewoon de hele tijd ook wel mee kunt ondersteunen.
Ja, ja, absoluut. Goed. Ja, merci.
Ik ben graag gedaan.
Uitgevraagd. Je kan Bieke volgen op @hoogsensitief groeien, waar ze nog heel veel meer tips deelt. Als je meer wil weten over hoogsensitiviteit in combinatie met andere thema's zoals hormonen, grenzen stellen en vele passies hebben, ga dan maar eens op ontdekking tussen onze andere afleveringen.
We vinden het trouwens kei tof te horen wat je aan deze podcast hebt. Dus laat het ons zeker weten via onze Instagrampagina @dekoesterfabriek of op onze website www.dekoesterfabriek.com.